Je luistert naar Chicks and the City.
Dit is Chicks and the City. Not Your Everyday Podcast. Met Natasha Morales.
Heel erg leuk dus dat jullie hier zijn. Girlboss, nou, het is dus een avond wat we 5 keer in het jaar hier organiseren. En we nodigen dan een vrouwelijke ondernemer uit die alles komt vertellen over hoe zij haar onderneming is gestart, waar ze tegenaan is gelopen, de valkuilen. Eigenlijk alles, alle tips en tricks die je maar kunt bedenken. En het is bedacht eigenlijk geïnspireerd op het boek van Sofia Amoruso. En dat is het gelijknamige boek, hè? Hashtag Girlboss. En dat gaat dus over een dame die eigenlijk van niks een heel groot imperium heeft weten te maken online. Dus daar hebben we ons op laten inspireren. En iedere keer nodigen we dus een girlboss uit. Ik wil graag onze girlboss van vandaag van harte welkom heten. Mag ik een warm applaus voor Kelly Wekers. Maar je bent psycholoog, ondernemerscoach, auteur van bestseller Happy Life 365. Nu is ook je tweede boek uit. Klopt. Gaat ook hartstikke goed. Happy Life Hacks 365. Daarnaast word je regelmatig gevraagd als spreker en expert bij televisieprogramma's zoals bijvoorbeeld RTL Boulevard natuurlijk. Daar hebben we je vaak voorbij zien komen. En vanuit jouw expertise als psycholoog en je eigen ervaring als ondernemer help je andere zelfstandige ondernemers dus aan ideale klanten, winst en vrijheid, zeg je zelf.
Klinkt wel altijd een beetje gênant. Hè,
het klinkt heel zakelijk.
Ja.
En als je het nou zelf zou moeten omschrijven, wat zou je zelf... Je hebt natuurlijk zelf hierover nagedacht, maar heb je een soort van...
Ondernemer. Weet je, en daar valt het eigenlijk allemaal wel onder. En dan moet je vervolgens krijg je allerlei titels, omdat je verschillende dingen doet. Maar ik denk natuurlijk nooit zo van, oh ja, wat ben ik lekker. Expert bij Boulevard en bestseller auteur, weet ik veel. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ontstaan.
Ja.
Maar ondernemer, gewoon Kelly.
Gewoon Kelly, de ondernemer.
Ja.
Ja. Nou, heel goed. Heel goed, inderdaad.
Chicks and the City. Super Chick.
Ja. Nee. En je noemde het een aanvalsplan.
Ja, zo noem ik het ook echt. Dat is dus letterlijk wat ik daar laat zien. Dat is mijn Excel. En 's morgens als ik aan het werk ga, doe ik die open. En dan weet ik precies wat mijn planning voor die dag is. En daar komt gewoon alles in. Ook privé-tijd. Zodat ik weet dat ik aan alles toekom. En ook op momenten ga doen wat ik wil doen. Dus dat ik ook productief kan zijn. Want anders merk je al heel snel dat je toch verdwaalt in appjes, belletjes, mailtjes die je dan maar gaat beantwoorden. Van alles en nog wat. Aan het einde van de dag denk je dan toch, waar ging ik nu precies doen wat ik echt wilde doen? Ja. In plaats van wat alle andere mensen op mijn pad gooiden, zeg maar.
Ja, ja, dus je niet laten leven, maar zelf bepalen hoe je leeft eigenlijk. Ja. Een aanvalsplan.
Precies, en in een aanvalsplan kan ook gewoon lekker vrije tijd staan, snap je? Er kunnen ook enorme blokken in staan van een week of 2 weken dat je op vakantie bent. Maar dan heb je die er ook in staan. Dus dan weet je ook wat je dan ervoor en daarna moet doen om dat allemaal ook echt in goede banen te leiden en te genieten van die vakantie.
Ja, dus een vakantie is ook een aanvalsplan. Hoort bij het aanvalsplan.
Ja, hoort er wel bij. Ja. Ja, voor mij zit wel zowel werk als privé. Want heel vaak zeggen ondernemers tegen mij, oh, dus dan plan ik daar alleen mijn werktijd in. Maar ik denk dat het heel lekker kan zijn om ook je privé-tijd daarin in te plannen. Zodat je precies weet van, oh ja, zo ziet mijn week eruit en hier blijf ik met mijn tijd. En je ziet ook heel snel wanneer het helemaal uit balans is.
Ja. Ik vind nu al hele goede tips. Ik sta nu al te kijken van, gewoon even ook je vrije tijd ook inplannen. Dus.
Ja.
En niet kijken van, nou, daar waar een gaatje valt, is dan maar vrije tijd.
Ja, want ik denk dat er maar weinig mensen zijn die niet zo'n druk leven hebben, dat het dan niet wordt opgevuld weer door andere dingen. Of dat je dan toch weer iets gaat doen dat je denkt, ja, shit, ik wil al zo lang dat gaan doen. Ja. Is er weer niet van gekomen. Als het in je aanvalsplan staat, dan gaat het gewoon gebeuren.
Dat is waar. Ja. Dat is waar. Wat ik zo leuk vond aan ons voorgesprek, en ik heb natuurlijk even met je gebeld, was dat jij aangaf van, ja, ik praat heel veel met mensen natuurlijk. En ik geef mensen tips, want ik ben ondernemerscoach. Maar eigenlijk praat ik heel weinig over mezelf. Dus ik dacht, daar gaan we nu wat aan doen.
Fijn dat je daar nu in gaat graven.
Ja, precies, dat gaan we nu even doen. Dus ik dacht, we gaan lekker bij het begin beginnen. Je bent natuurlijk in een, ik weet niet of ik het een ver verleden mag noemen, 2011. Was jij Miss Nederland.
Klopt.
Hebben we een foto van? Ja. Prachtig.
Ja, dat doe ik nu niet meer aan naar werk.
Dat doe je nu niet meer aan?
Nee.
Oh, oké.
Toen wel.
Ik denk dat je het prima nog aan zou kunnen natuurlijk. Dat zou natuurlijk...
Dat was wel een aardig klein maatje die, hoor. Die, die zou ik denk ik niet meer passen. Maar heel blij dat ik vooral die hoge hak ook niet meer
Ja, precies. Ja. Als je dit nou zo ziet, voelt het als een vorig leven?
Ja, echt.
Ja?
Ja. Ja. Het voelde sowieso altijd een beetje als een ander leven, omdat... ik eigenlijk überhaupt in het hele Miss Nederland verhaal aan de modellenwereld ben gerold. Omdat ik een paar keer werd gescout van, goh, wil je dat niet gaan doen? Ik was altijd al een heel stil en rustig kind. Heel erg van het innerlijk, heel erg observeren. Ik wilde ook altijd iets met het innerlijk gaan doen. Uiteindelijk natuurlijk ook een studie psychologie. En ik werd gewoon gescout. En het verdient gewoon beter dan een krantenwijk. En ik werkte toen nog bij een Chinees restaurant. En ik dacht, ja, ik kan ook af en toe een showtje gaan lopen, weet je wel. Dat is ook wel lekker. Dus ik was ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Want het was wel heel leuk, glitter en glamour. Maar eigenlijk past het niet heel erg bij mij. Dus het voelt ook echt als een vorig leven en echt een alter ego van mij als show. Want het is niet per se wie ik ben. Ik ben echt een beetje een introvert iemand en een huismus.
Ja, maar dat vind ik ook wel heel leuk aan jou. Want ik krijg wel een beetje het idee dat jij daardoor ook wel heel erg divers bent. Maar ook heel erg extreem in jouw zijn kunt zijn.
Ja, dat kan wel. Ja. Ja. En ik heb dat toen wel dat podium gepakt. Omdat ik dan dacht van ja, ik wil dat ook ervaren en meemaken. En het was ook een hele leuke ervaring. Maar ja, heel simpelweg, ik had dat nog wel gedaan als ik het zo leuk had gevonden.
Ja.
Maar uiteindelijk kwam ik elke keer weer terug bij studie en met inhoud. En mensen helpen en op die manier bezig zijn. En ja, gewoon niet in een galajurk over een podium lopen.
Nee, precies. Nee.
Chicks and the City. Not your average podcast.
Hoe was jij als kind toen jij klein was? Kijk, dit is kleine Kelly.
Ja, nu zie ik trouwens wel een beetje dat mijn dochtertje op mij gaat lijken.
Nou,
ik denk
zeker
altijd dat niet zo is, maar ik begin het wel een beetje te zien. Maar ik was dus letterlijk dat. Heel rustig, heel vlijtig liesje. Als iemand tegen me zei, je moet springen, dan zei ik hoe hoog, weet je. Ik was heel lief en
luisteren.
Ja. En,
wat heerlijk voor je
heel makkelijk. Ja, die zeggen ook altijd van, oh, je was zo makkelijk kind.
Och.
Wat misschien ook wel daarom een beetje in mijn latere puberteit de uitdaging was om juist wel te leren van me af te bijten. En mijn grenzen aan te geven en niet te doen wat.
Ben je daar tegenaan gelopen? Dat je te makkelijk was?
Ja, misschien wel, weet je. Dat je heel erg het leven gaat leiden wat andere mensen van je verwachten. En de dingen gaat doen wat andere mensen leuk vinden. En dat je denkt, ja, iedereen doet dat, dus dan moet ik dat ook leuk vinden. En ik vond het gewoon moeilijk om aan te geven, om te zeggen, nee, ik vind dat niks. Of dat past niet bij mij, of wat dan ook. Mm-hmm. En nu zal elke puber natuurlijk wel zo'n beetje die struggles hebben. Maar ik heb dat wel moeten leren. Want mensen die mij nu kennen, die zeggen vaak, ja, je bent gewoon heel duidelijk en je weet precies wat je wil. Maar ik deed dat toen echt nog niet, zeg maar. Zeker niet als klein kind, maar ook niet zelfs nog in mijn studententijd of zo. Toen moest ik dat ook echt nog leren.
Hoe heb je dat dan geleerd? Want dat lijkt me toch iets. Het lijkt in je te zitten dat je gewoon meegaat met de wind, zeg maar.
Ja.
Dan heb je toch jezelf aangeleerd. Hoe heb je dat dan gedaan?
Ja, misschien ook wel door mijn studie. Dat ik natuurlijk heel veel ging leren over waarom zitten mensen in elkaar, hoe ze in elkaar zitten en waarom doen mensen wat ze doen. En het zou heel gek zijn als ik dat alleen maar op andere mensen zou toepassen en iedereen zou denken, goh, wat doe ik zelf nu eigenlijk precies en waarom? Noem maar echt een heel dwars voorbeeld, maar ik zat bij een studentenvereniging en dan was ik heel druk vaak met uitgaan en dan moest dat tot zo laat en dan moest je naar allerlei borrels, terwijl ik daar eigenlijk helemaal niks aan vind. En dan dacht ik op een gegeven moment, waarom doe ik dit de hele tijd, weet je wel? Dat is toch helemaal niet nodig? Maar dat zijn dan leren dat je jezelf kan zijn en hoe je je grenzen aan moet geven. Ja, dan moet je je eerst van bewust zijn dat je het überhaupt doet. En ik denk dat ik gewoon eerder dat nooit zo door had en pas op enig moment echt toen ik echt in mijn 20er jaren kwam dat ik dacht, oké, ik wil dat echt anders doen, want ik wil mijn leven gewoon anders inrichten.
Ja.
En mijn studie heeft me daarbij geholpen, want dan krijg je natuurlijk zoveel tools van grenzen aangeven en wat dan ook.
Ja,
ja, dan leer je dat wel.
Ja.
Meer zelfvertrouwen in het leven staan, et cetera.
Ja, maar dan krijg je ook door zo'n studie heel veel dingen op je afgevuurd,
ja,
waardoor je daar ook over na kunt denken. Zeg maar.
Ja, precies. Kijk, en je doet er iets mee of je doet er niets mee. Maar ik vind dat dan wel leuk. Practice what you preach, toch? Dus als je andere mensen iets bij wil brengen, dan moet je ook zelf van die tips en tricks kunnen leren.
Ja.
Dus ik vond dat wel heel erg leuk. En dat waren maar kleine dingen, hoor. Maar het was gewoon, ja, als jij gewoon heel vlijtig bent en heel rustig, dan vind je het misschien soms wel de uitdaging om juist van je af te bijten en te laten zien, nou, dit is de plek die ik inneem en dit is wat ik wil. Ja, daar had ik gewoon moeite mee. En nu zou ik dat niet meer denken, want nu heb ik dat niet. Maar dat was ook wel een leerproces, zeg maar.
Ja, dus dan voelt dat ook om die reden misschien ook wel als een vorig leven, als je dan zo'n foto van vroeger ziet. Van god, toen was ik ook alweer een heel andere dame.
Ja,
toch?
Ja, toch wel. En ik vind dat dan heel fijn dat ik dan nu bij mijn dochter zie, die daar heel anders in is. Die is bijvoorbeeld heel geopinieerd en die zegt op alles nee. En die is heel. Maar dan denk ik, laat maar lekker gaan, weet je wel. Want het is makkelijker dat straks in te gaan dammen, dan dat je dat heel spannend vindt en dat juist moet leren. Ja. Dat denk ik tenminste.
Ja, precies. Ja. Dus je gaat laat het lekker helemaal.
Ja. Ja, en ik denk, je komt straks toch wel in de maatschappij en je gaat echt wel je nees krijgen. En voor mij natuurlijk ook. Maar het is makkelijk als je dat gewoon wat meer hebt en dat wat toch wat rustiger te maken dan heel erg het zelfvertrouwen in je op te bouwen. En hoe doe je dat dan precies? En ja, dat is wel wat. Ja,
ja, ja. En hoe was jij op de middelbare? Dus je ging naar de middelbare school. Hoe ging dat? Waar ging je naartoe?
Ik ben naar VWO heb ik gevolgd.
Ja.
Ik was wel echt een zesjesleerling.
En kwam dat omdat je dan niet hard genoeg je best deed? Of was het gewoon
ik deed
echt
gewoon
moeilijk?
Precies genoeg.
Ja, ja, oké. Okay. Ja.
En de rest van mijn tijd wilde ik heel graag anders invullen. Dus deed ik gewoon precies waar ik zin in had. En ik was ook wel iemand die best wel jong volwassen was in die zin. Omdat ik misschien zo'n serieus kind eerder al was. Dus ik wilde al uit. En ik wilde met de oudere hockeyjongens mee op stap. En dat soort dingen doen. Dus ik vond school leuk. Maar in principe was wat ik met het VWO merkte, is dat is gewoon heel algemeen. Dus ik vond sommige vakken leuk en sommige niet. En ik ben dan ook echt iemand, dan ga ik gewoon lekker met de hakken over de sloot. Zo'n zesje denk ik, ja, dan ga ik over. Waarom zou ik een acht halen? Ja. Totaal niet nodig.
Ja, ja.
Soms wel spannend, weet je wel. Ik was altijd iemand die tegen deadlines aan het hikken was. En alles laatste moment. Maar het ging wel. Dus,
dat is wel grappig, want dan ben je dus nu ondernemerscoach. En waarbij je toch best wel heel strikt met de planning.
Ja.
Maar dan was je vroeger toch best wel...
Nee,
dat je dacht
en ik heb nog mijn deadlines hoor. Dat ik altijd wel het laatste moment... Dus ik ook met mijn boeken altijd dat ik denk, ik ga nu echt op tijd beginnen. Maar ik heb gewoon die druk, die prestatiedruk nodig.
Ja.
En uiteindelijk komt ook, in mijn studie kwam ik daar dus achter... dat mensen van de zesjescultuur vaak het verste komen. Want die doen gewoon precies genoeg. En dan hebben ze weer tijd om... aan andere dingen hun tijd te besteden. Dus ze kunnen eigenlijk meer doen.
Weer een tip, heb je hem door? Ja, 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 ja.
Vooral niet te veel doen.
Gewoon echt.
Vooral gewoon precies genoeg.
Zonder dat je door hebt, geef je allemaal tips. Het
80 is prachtig. Ja. Het hoeft geen 100 te zijn.
Heel goed, inderdaad. Chicks and the City. Super Chick. En toen VWO en daarna? Hoe ging het toen?
Nou ja, toen ging ik nog een beetje onder de druk dus van de buitenwereld. Dacht ik, oké.
En wie was jouw buiten? Was dat dan waren dat jouw ouders?
Ja, mijn ouders. Terwijl het is niet dat die mij zoveel oplegden hoor. Maar dat was vooral wat ik in mijn eigen hoofd had. Hè. Wat zouden mensen van me verwachten? En ik ging dan studeren. En ik vond het dan heel leuk om op kamers te gaan. En toen twijfelde ik, zal ik rechten gaan studeren of zal ik psychologie gaan studeren? En toen dacht ik, rechten heeft echt wel meer aanzien dan psychologie. Want als je straks advocaat bent, weet je wel, dan is dat wat. Nou ja, dan ben ik dus zo iemand. Ik wist het toch niet. Nou, dan ga ik gewoon rechten doen. Echt een drama. Het paste totaal niet bij mij. Heel saai. Alleen maar in boeken. Mm. Daar ging het ook niet meer redden met die zesjescultuur. Dat was gewoon, als je daar niet echt je best gaat doen, dan snap je het ook niet.
En psychologie, kan je daar wel met de zesjescultuur door?
Ja, daar ging dat nog wel eigenlijk.
Okay. Nou, dan weten we dat ook, hè? Psychologie studeren zus.
Ja, nou ja, nu hielp het ook niet dat ik in dat eerste jaar rechten dus ook bij een dispuut ging. Bij een studentenvereniging bij een dispuut. Ontgroening ging lopen. Heel veel leuke meiden leren kennen. Heel druk was met mannen, stappen, leuke dingen doen. Dus ja, weet je, dat hele rechten, dat was na een jaar, dacht ik, nou, geloof ik moest ik... Ik weet niet eens meer hoeveel studiepunten ik moest hebben. 30 en ik had er 6 of noem maar wat, hè, zo. Dat ik dacht, oké, misschien moet ik toch die switch maken. En toen ben ik dus psychologie gaan doen. En dat was echt... dat was echt iets wat ik heel leuk vond.
Ja.
Dus alles wat ik daar leerde, behalve statistiek, want ik kan nog steeds niet rekenen, dat vond ik gewoon superleuk. Dus dat kon ik gewoon heel makkelijk. Dus daar haalde ik ook zeker nog wel 6, maar ook 8 en 9, omdat ik het gewoon interessant vond.
Ja.
En dat was wel het eerste moment dat ik dacht van, oh ja, dat is wel heel leuk dat je nu echt iets kan doen waar je echt oprecht interesse naar hebt.
Ja.
Ja, dus dat heb ik toen afgerond, de bachelor in Maastricht. En verder lekker genoten van het studentenleven en nog altijd wat modellenwerk ernaast gedaan.
Ja.
Want dat was nog steeds een lekkerdere bijbaan dan in de kroeg staan. En,
hoe lang heb je dat nou gedaan, dat modellenwerk?
Eigenlijk wel vanaf mijn 15e of zo tot dat Miss Nederland jaar, dus 21.
Ja.
En daarna was ik er ook helemaal. Toen heb ik het een jaar fulltime gedaan en toen dacht ik, nu ben ik er ook echt klaar mee.
En wat was de reden dat je echt, wat was voor de druppel dat je dacht van nee, ik ben echt klaar met die modellenwereld. Wat was er gebeurd? Wat was voor jou echt het moment van aanvang?
Toen ik Miss Nederland werd, dus ik had mijn bachelor zeg maar afgerond van psychologie. En bureaus hadden al heel vaak tegen mij gezegd, je moet eigenlijk fulltime gaan. Maar ik had dat elke keer niet gedaan, omdat ik dacht, ik ga gewoon lekker studeren, het is een bijbaan, prima. En toen had ik na mijn bachelor, werd ik Miss Nederland. En toen dacht ik, nou ja, als ik nu die Miss Nederland titel en dat modellenwerk dan combineer, en dan ga ik gewoon eens een jaar fulltime. Ik heb die bachelor toch al binnen en dan ga ik het gewoon ervaren. En toen ben ik eigenlijk dat jaar heel veel gaan reizen. Dus naar, van Milaan naar Duitsland, naar Washington, naar Singapore. Van alles en nog wat gedaan. Dus toen kon ik het echt ervaren. En toen merkte ik pas dat ik dacht, oh, het past gewoon echt niet bij mij.
En wat paste er dan niet?
Zoveel druk op het plaatje. Ja, dus ja. Ik was alleen maar bezig de hele dag met, wat weeg je? Hoeveel centimeter zijn je heupen? Weet je, zijn je ogen groen, paars of blauw? Of je haarkleur? Want klanten willen dan een bepaalde kleur. Je lengte. Dan stond ik weer op een casting in Milaan van Chanel. En dan kreeg ik een broek, letterlijk. Daar kreeg ik dan mijn been niet eens in, weet je wel. En dan... Ja. En dat je dan in een iets aankomt lopen en dat zo'n casting director je aankijkt en zegt, oh my god, which size are you? Ik was toen echt slank, hè? Ik was toen echt helemaal... En dat je echt denkt, wat ben ik hier aan het doen? Weet je, waar gaat het
over?
Want
dan krijg je een rotgevoel en denk je, waarom heb ik dit rotgevoel eigenlijk?
Ja, ik had best wel zelfvertrouwen en ik merkte echt dat zo langzaam in dat jaar echt zo afbrokkelde, omdat je gewoon in zo'n wereld zit die alleen beoordeelt op uiterlijk, dus innerlijk, dat draait eigenlijk totaal niet mee. En je krijgt dan een vertekend beeld van jezelf. Mm-hmm. Dat je denkt, je gaat jezelf dus alleen maar meten aan je uiterlijk. Ja, en er is altijd wel een meisje mooier, knapper, dunner,
slanker,
whatever. Ja, en je krijgt dan wel die klus. Dat ik echt dacht van, ik wil dit helemaal niet. Het past helemaal niet bij mij. En ik had een studie om op terug te vallen en een vak wat ik heel erg leuk vond. Dus ik had, ik dacht toen dat jaar, ik neem het in me op. Ik ervaar het. Ik zie het als persoonlijke groei. Maar ik ben echt toen met gierende banden het jaar daarna met mijn master begonnen.
Ja.
Ja, dat was echt toen echt klaar. En ik zeg altijd wel van, joh, weet je, als ik Duitse Kroes was geweest en ik had aan de top meegedraaid en je had miljoenen kunnen verdienen, dan is het natuurlijk anders. Maar dat is zo'n klein deel van het wereldje. En de grote massa zit gewoon in kleine modellenappartementjes, weinig te eten, heel veel castings af te lopen en weinig geld te verdienen. Wat allemaal niet zo leuk is eigenlijk.
Nee, dus eigenlijk een vak waarvan je denkt van, als mijn dochter dat ooit zou willen doen, dan zou ik het wel afraden.
Ik zou haar de ervaring zelf laten hebben. Want weet je, je moet het ervaren om het mee te maken en te weten wat het is. Maar ik zou er niet om staan te springen, nee. Als zij daar helemaal niets mee doen, zou willen doen, dan zou ik dat heel fijn vinden.
Ja.
Het was gewoon heel leuk als bijbaan. Ja. Toen was het gewoon nog prima, nam het weinig van mijn tijd in. En was het allemaal nog een beetje wat kleiner. En pas wanneer je internationaal mee gaat draaien en het echt je vak gaat worden en je dus zelf je eigen onderneming eigenlijk ook bent. Hè? Want mijn looks, dat was mijn bedrijf. Ja. En dat moest ik dan verkopen. Toen werd het wel heel serieus en had ik er gewoon niet de meest positieve ervaring mee.
Ja.
Chicks and the City. Not your average podcast.
Je bent getrouwd. Hele leuke man. John. En je hebt een dochtertje, Scotty.
Ja, klopt.
Hartstikke lief.
Nou, we zijn nog verloofd, maar zit eraan te komen.
Ja, precies. We zijn verloofd. Ja, dus ik vind dan al dat je getrouwd bent.
Ja, maar ik zeg ook altijd mijn man, hoor.
Mijn man, ja, precies.
Ik claim hem ook gewoon al volledig.
Toch? Ja. Het is je man. Heb je al een verlovingsring van hem?
Ja, die heb ik wel altijd keurig om.
Oeh, prachtig.
Ja, we zeiden laatst nog tegen elkaar een paar dagen geleden. Ik zeg, weet je dat het eergisteren 12 december was? Zegt hij, ja. Ik zeg, hoeveel jaar zijn we dan eigenlijk al verloofd? We waren gewoon helemaal vergeten. Maar ja, er zijn gewoon zoveel andere dingen.
Hoeveel jaar ben je nu verloofd?
4 jaar.
Ah.
Ja.
Wanneer gaat het huwelijk dan een keer komen?
Nou ja, weet je, ik ben nog een kind aan het maken. We hebben er al één.
Precies.
Dingen, het leven. Dus het komt wel, maar het is geen prioriteit, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik vind het een beetje dubbel. Ik zeg, je moet met je aanvalsplan aan de slag.
Ja, ik zet het erin. Zomer 2022.
Precies.
Ja. Helemaal
waar. En dan inderdaad mijn volgende vraag, want je hebt aangekondigd, ook op Instagram, een mooie foto geplaatst van je beginnende buikje. Je bent zwanger.
Ja.
Hoe ver ben je nu?
Ik ben nu 14 weken.
Oh,
ja. Dus ik ben ook heel blij. Ik voel me echt veel beter. Want de afgelopen weken, toen ik ook met dit soort dingen zat, voelde ik me heel slecht. En dacht ik, oké, ik hoop niet heel erg dat ik over mijn nek ga als ik zit.
Ja.
Ik had dat bij de eerste zwangerschap niet. Nu wel. Echt. Dat ik dacht, oké, heel slecht. Maar ik voel me nu echt, behalve moe, maar dat lijkt me logisch als je een mentje maakt, maar voel ik me echt veel beter.
Ja.
Ja, fijn.
En je weet nog niet wat het is? Of wil je dat wel weten?
Ik wil het zeker weten. Ja. En wij weten het ook wel, maar wij zijn nog een beetje bij onze inner circle aan het delen. Dus daarna komt het ook zeker van naar buiten, hoor.
Ja, oké.
Maar we vinden het heel leuk om, weet je, dat is natuurlijk ook een beetje met social media. Je deelt al wel dingen en veel. En het is ook wel leuk om sommige dingen nog even bij jezelf te houden en met echt face-to-face met iedereen die belangrijk is voor je, met je te kunnen delen, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk.
Ja, snap ik. Ja. Je huid een beetje bij jullie zelf,
ja,
zeg maar.
Precies.
Ja, precies. Ja, ja. Nou, wat leuk. En je kunt er natuurlijk nog niks over zeggen. Die wilde nog niks over zeggen. Ik wil natuurlijk heel graag weten wat het is. Ik heb dat
wie weet, een future girl boss.
Misschien de future girl boss. Dat zou wel heel leuk zijn, inderdaad.
Ja.
Ja, 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 ja.
Nou, we hebben er natuurlijk al twee thuis rondlopen. Stiefdochtertje en mijn eigen dochtertje. Dus dat is al heel leuk.
Want hoe is dat voor jou? Hoe was dat voor jou? Toen je dus net een relatie kreeg met John. Heeft al een kind van een andere relatie.
Ja.
Dan ben je een stiefmama.
Ja.
Hoe is dat?
Ja, wel gek, want dat weet je natuurlijk niet hoe dat gaat lopen. Ja. Maar ik moet zeggen, Dee heet zij. Zij heeft het me gewoon heel makkelijk gemaakt om haar stiefmoeder te zijn. Mm. Het is natuurlijk heel fijn wanneer... Toen ik John leerde kennen, toen was hij al een paar jaar uit elkaar met zijn ex-vrouw. Zij waren echt heel oké. Ze hebben er gewoon echt zo'n voorbeeldscheiding van gemaakt. Dat het gewoon helemaal oké is voor de kinderen. En iedereen kon nog bij elkaar over de vloer komen.
Fijn.
En dan is het natuurlijk ook veel makkelijker als jij dan als nieuwe... vriendin binnenkomt stappen, dat je stiefdochter dan niet meteen denkt, er komt een indringer of wat dan ook. Die was juist heel nieuwsgierig en die had zoiets van, hè, eindelijk is iemand heel erg. Dat verschillen natuurlijk veel in de leeftijd van die een beetje mee kan praten in plaats van mijn oude ouders. Weet
Ja,
dat is wel heel grappig en dat is nu nog, want ze is nu 15 geworden. En,
we hebben er volgens mij ook een foto van, toch? Klopt dat? Van, of niet? Ja,
ja, dat zou ik. Ja, daar.
Ja, dat is,
nou ja, dat zie je wel, hè? Mooie duckface, dat hoort er allemaal bij.
Ja, leuk.
Nee, is echt een heerlijk kind. En zij is gewoon, vanaf moment 1 was er een klik. En we hebben nu nog steeds dat zij... zij heeft met mij gewoon andere gesprekken. En ze durft andere dingen tegen mij te vertellen dan dat ze tegen haar ouders durft te doen.
Ja,
ja,
ik snap
dat misschien ergens ook wel. Dat ze denkt, ja, Kel, jij snapt dat, weet je.
Ja, 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 je snapt het, het hele gedoe van hoe het nu allemaal gaat en zo.
Ja, precies. En nu weet je, dan is het. Dan komen de vriendjes. En dan, je kent het al met pubers, menstruatie en dat soort dingen. En dan is het toch vaker dan... hoor ik er al zo en dan Kel. En dan denk ik, oké, ben benieuwd wat er nu weer gaat komen.
Ja,
dus dat is echt wel heel leuk. Dus die band is gewoon heel hecht. En het is ook gewoon heel leuk voor Scotty, de jongste natuurlijk. Dat hij gewoon een coole oudere zus heeft.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk allemaal wel heel... Ja, zou ik bijna willen zeggen, het klinkt een beetje slijm. Maar het is uit een boekje. We hebben dat gewoon heel fijn. Dat is echt wel heel fijn dat het thuis zo'n rustige basis heeft.
Ja, want wat is dan jouw de beste stiefmama tip... die jij zou kunnen geven aan toekomstige stiefmoeders?
Ja.
Of?
Ja, ja, precies. Nou ja, het zou best
kunnen.
Je
weet het
niet. We scheiden allemaal met de bosjes.
En,
ik heb wel heel erg... ik ben helemaal niet moeilijk als nieuwe vrouw, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik ben niet zo iemand die op de strepen gaat staan en denkt... ik ben niet onzeker, dus ik heb heel erg dingen toegelaten en gezegd... de deur staat altijd open... voor jou, maar ook voor je moeder, weet je. En ik denk dat soms heel veel strijd ontstaat onderling.
Ja.
Vrouw onderling natuurlijk, dat is dan lastig. En ik denk als je dat wegneemt, dan is het voor de kinderen het beste. En heb je er zelf ook gewoon heel veel plezier van. Want dan is er rust in huis. In plaats van dat er allerlei gewetijver en wie heeft de aandacht. Dus ik zou dat wel als tip meegeven. Dat het is nu eenmaal de situatie. Dus probeer hem zo optimaal mogelijk te maken. In plaats van moeilijk te gaan doen om niks. Want het is toch hoe het is.
Ja.
Chicks and the City. Super Chick.
Dan even ondernemerschap. We gaan even door naar ondernemerschap. Ja, want daar hebben we het natuurlijk ook over. Hoe ben jij begonnen? Wat waren de eerste stappen in jouw carrière dat je echt serieuze stappen ging maken als ondernemer? Is dat dan al toen jij model was? Want dat, je zegt, toen was eigenlijk ook ondernemer natuurlijk.
Wel de ervaring daarmee, alle basisprincipes. Ja. Want toen had ik natuurlijk gewoon, ik was mijn onderneming, ik schreef mijn eigen facturen uit, ik had mijn klanten. Wat voor type klanten wil je dan? Dus toen begon dat zeker wel. En ik denk dat daar al superveel lessen zijn ontstaan. Maar bij mij voelde het pas echt dat ik pas echt ging ondernemen toen ik zeg maar mijn eigen psychologenpraktijk kreeg. Omdat het echt in mijn vakgebied was.
Ja.
En uiteindelijk wilde ik altijd terugkomen bij dat vakgebied. Maar als ik kijk naar mijn hele ondernemersavontuur, dan heb ik wel echt al zoveel lessen die ik nu nog aan ondernemers meegeef. Die ik echt al heb opgedaan met factureren toen ik nog model was. En maanden op mijn geld aan het wachten was. En dacht, oké, dat gaan we dus nooit meer doen.
Mm-hmm.
Weet je, dus dat soort tips die neem ik nu nog altijd wel mee.
Ja.
Ja.
Ja, precies. En hoe ontdekte je dat je het ook goed kon, zeg maar, met de dingen waar je dus mee bezig was? Want dat is ook iets waar je dan natuurlijk gaandeweg achterkomt. Van, hé, ik kan dit.
Ja. Ja, ik ben wel gewoon iemand die echt gemaakt is voor zelfstandig dingen te doen. Ik heb ook een tijdje in loondienst gezeten. Eigenlijk toen ik net klaar was met mijn studie, toen dacht ik, nou, ik moet meters gaan maken. En dat moet ik dan maar bij een psycholoogpraktijk doen, want ik moet ervaring opdoen. En ik had natuurlijk al zoveel jaar als model gewerkt. En ik kom ook nog uit een ondernemersgezin, dus ik ken niets anders dat opa en oma ondernemen, mijn ouders ondernemen.
En wat voor soort ondernemers waren?
Mijn ouders of mijn opa en oma zaten in de fournituren, dus stoffen, knoopjes, die hadden een winkel.
Ah, ja,
en toen mijn vader is toen een eigen modebedrijf begonnen. Dat hebben ze nog steeds. Mijn ouders doen dat samen. Dus die verkopen aan riemen aan de Zara's, de Mango's, van allerlei grote organisaties. Dus ik ben niet anders gewend dan dat er wordt ondernomen bij ons thuis. Ja. En dat het druk is en hectisch. Ja. En, maar ook dat we eigenlijk vakanties kunnen indelen, et cetera. Dus ik heb toen eigenlijk heel kort maar, ik heb natuurlijk dat modellenwerk gedaan. Dat deed ik al voor mezelf. En toen ging ik echt 2 jaar even in loondienst om meters te maken. En toen dacht ik, oh my god, ik kan dat helemaal niet. Ik weet helemaal niet hoe dat moet. Dat je zo laat binnenkomt, klokken, zo laat eruit. Gewoon heel erg die structuur van om van 12 tot 12:30 lunchen met alle collega's, zoveel vakantiedagen. Ik ben zo gewend om mijn eigen tijd in te delen en ook een beetje naar wanneer ik mijn creativiteit heb of wanneer mijn energie goed is en dan te werken. Mm. Dat ja, ik dacht echt nee, ik moet heel snel voor mezelf gaan beginnen. Dus toen heb ik ook heel snel daarnaast een eigen praktijk opgezet en toen zei ik oké, als ik daarvan kan leven. Als ik het salaris dus niet meer nodig heb, dan stop ik ermee. Dus na 2 jaar zei ik, oké, ik ga nu voor mezelf beginnen.
Ja.
Vonden ze wel jammer, maar...
Ja, snap ik.
Ja, ja.
En hoe oud was jij toen je echt die stap maakte?
Ik denk dat ik toen dus 23 was. Mm-hmm. 21 was ik uit, dus 23, ja.
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 En wat is nou jouw beste tip die je kunt geven aan mensen die ook willen beginnen met ondernemen? Die nog moeten beginnen, zeg maar. Die, ja.
Gewoon ergens beginnen vooral. Ik denk dat je vooral niet moet denken dat je eerste bedrijf je grootste succes moet zijn. Als ik kijk dat ik dus modellenwerk heb gedaan, maar ook letterlijk riempjes heb verkocht voor op schoenen te maken. Want mijn ouders zaten in de riemen, dus ik dacht, daar ligt leer, standsmachines, we gaan ondernemen. Dus als je wil gaan ondernemen, dan zit ondernemersgeest in, ga maar iets verkopen. Of ga maar een probleem van iemand oplossen en daar geld voor vragen, zeg maar. En ga vooral doen. En ik denk dat soms ondernemers zich ook een beetje verliezen in dat je al helemaal je visie moet hebben. En een totaal businessplan. En investeerders en weet ik veel. Begin gewoon klein. En ga maar eens proberen. En ga gewoon gerust een keertje op je bek. En denk, oh, dit is het helemaal niet. Dit krijg ik helemaal niet verkocht. En dan begin je weer iets anders. En dat je zo bouwt aan je ondernemerscarrière.
Ja.
Ja, ik denk dat er maar weinig ondernemers zijn die zeggen, oh, mijn eerste bedrijf was ook meteen mijn meest succesvolle bedrijf.
Nee. Want je moet natuurlijk eerst ook dingen meemaken en leren om daar überhaupt...
Weet je, als ik kijk, de coaching die ik nu geef, die staat vol met lessen die ik letterlijk zelf heb moeten leren, waar ik mezelf aan heb gestoten. En dat ondernemers nu zeggen, hoe moet ik het doen? Dat ik zeg, nou, ik kan je nog wel dat voorbeeld geven, dat ik nog gewoon weet wanneer dat is gebeurd. Dat is bijvoorbeeld een reden dat ik nu niet meer producten zou verkopen. Want ja, je hele winst gaat in je voorraad zitten, om maar even iets te noemen. Of dat ik niet meer met personeel zou willen werken, want dat heb ik ook gedaan met een platform wat ik heb gerund. Dat ik denk, ik ben helemaal niet iemand die personeel gaat aansturen. Dat past gewoon niet bij mij. Of met een groot team, dat gaat enthousiasmeren. Ik ben een beetje een Einzelganger. Dus ik kan wel iemand hebben die naast mij zit, op hetzelfde niveau. Maar ik ben niet iemand die bovenaan een organisatie gaat staan en aanstuurt. Dus dat zijn allemaal learnings. Dat kan je pas weten wanneer je het gaat ervaren en het gaat doen. En dan denkt, hé, dit past echt bij mij of dit is het echt helemaal niet.
Ja.
Dus je kan niet alles zeg maar in je hoofd uitdenken en dat is het dan. Je moet het echt ervaren, denk ik.
Ja. Ja,
dat is wel het ondernemerschap. Dat is echt in de praktijk gewoon. Ja. Weet je, praktijkervaring opdoen.
Ja. En dan gewoon als het niet lukt, gewoon doorgaan. Ja. Nog een keer proberen. Ja,
ja dus joh, dat is ondernemen. Gaan. Weet je, je gaat echt... Elke dag gaan er wel dingen mis, weet je. En op een gegeven moment heb je natuurlijk het bedrijf wat je wil en dan ga je daarvoor. Maar dan nog steeds, het ondernemen is echt gewoon faal je weg naar succes, weet je. Gewoon doorgaan, falen, weer doorgaan, dat je dan ineens denkt, wow, dit is echt goed gelukt.
Ja.
Nou, dat is allemaal die faalmomentjes en dan toch doorpakken en dan kom je er wel.
Ja. Denk je dat je talent nodig hebt om te kunnen ondernemen? Of kan iedereen dat?
Nee, ik denk niet dat iedereen het kan. Maar ik denk dat het vooral aan karakter ligt. Ik denk dat als ik in mijn eigen omgeving kijk, en daar hebben ook best wel wat mensen geprobeerd om te ondernemen. En die zeiden van, dat is toch niks voor mij. Ik kan me heel goed voorstellen, als jij heel weinig discipline hebt, dat ondernemen heel erg lastig is. Want je moet het heel erg vanuit je eigen discipline vaak gaan doen. Ik kan me ook heel erg voorstellen, als je het heel lastig vindt om veel alleen te doen, dat ondernemen niet per se iets voor je is. Want je moet af en toe in stilte gewoon je meters maken. En je hebt niet altijd een team of collega's om mee te sparren. Dus je hebt best wel veel lef ook nodig om ondernemer te zijn. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik vind dat als je dat dus niet hebt, dat dat minder goed is. Maar dat je er gewoon geen zin in hebt, als dat niet in je karakter zit, dat kan ik dus heel goed begrijpen. Ja. Ik kan ook heel goed begrijpen waarom dat mensen voor loondienst kiezen. Ik zeg ook soms echt tegen mensen van, joh, dat moet je niet helemaal niet willen, ondernemen. Want dan ga je de hele tijd dingen doen die tegen je natuur ingaan. Mm-hmm. Dat is gewoon niet fijn.
Ja.
Hetzelfde als ik in loondienst, ik voel me dan geketend. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het ook heel lekker is wanneer je gewoon weet, ik doe deze maand dit werk en einde maand staat dat op mijn rekening. En je hoeft je geen zorgen te maken of dat er gaat zijn. Ondernemers natuurlijk, dat soms wel een soort van, wat gaat er nu gebeuren, zeg maar.
Ja. Ja. Daar is ook wat voor te zeggen natuurlijk.
Ja. Dus ik vind dat voor beide echt wat valt te zeggen. En zeker, weet je, met de drukte van het leven en sommige stappen waar je in komt. Of de gezinsconstructie, hè, zeker vrouwen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je soms denkt, ondernemen geeft vrijheid. Maar ondernemen geeft ook veel zorgen en stress.
Ja.
Wil je dat?
Kan je dat?
Ja, precies. En kan je dat? Zit dat in je karakter om dat te gaan doen?
Chicks and the City. Not your average podcast.
Je hebt het over karakter en wat moet je nou bezitten om goede ondernemer te zijn. Ik dacht toen ik dat filmpje zag van, ja, je moet ook gewoon positief zijn, volgens mij.
Ja.
Positief in het leven staan.
Ja.
Want je had ook een heel ander antwoord kunnen geven. En ik denk dat helpt met alles, hoor. Ja, klopt. Maar dat zit dus ook volgens mij heel erg in jou.
Ja.
En denk je dat dat ook heel belangrijk is voor het ondernemerschap? Van, dat je dus moet kunnen opkrabbelen bij een tegenslag? Positief?
Ja, die ga je dus aan de lopende band krijgen.
Ja.
En natuurlijk niet altijd op macroniveau. Dat je mega tegenslagen financieel hebt of dramas met klanten. Maar je hebt elke dag wel iets op microniveau wat gewoon niet goed gaat. En ik denk dat je wel een positieve insteek moet hebben. Omdat je anders gewoon jezelf niet mee hebt. Het is gewoon belangrijk dat je de belangrijkste persoon in je leven, dat ben jezelf, dat die achter je staat. Dus als je positief kan denken, dan helpt dat echt wel. En dan hoeft het echt niet. Mensen denken vaak, ja, maar positief, niet alles is roze geur en maneschijn. Maar het betekent ook niet dat je niet meer realistisch mag zijn. Maar dat gaat heel goed samen, realistisch en positief. Het helpt gewoon heel vaak wanneer je gewoon even kijkt naar, weet je, naar de oplossing in plaats van het probleem. Of hè, in plaats van dat obstakel naar wat is nou de mogelijkheid die je kan creëren. En dat is wel echt ondernemen.
Dus dat zit ook echt wel in jou. Wat we nu hier zagen, was ook echt jouw echte antwoord? Of was het een soort van antwoord die je dan geeft van dan dat moet ik geven, want het is de pers.
Ik had toen nog helemaal niet gehoord van politieke correctheid en zo.
Precies,
dus dat is echt
vraag me af van, want ik kan me voorstellen, je had ook gewoon kunnen balen van het is jammer of zo.
Maar dat is natuurlijk heel erg van, kijk, als daar alles van af zou hebben gehangen en dat was mijn toekomstbeeld, dan was het misschien anders geweest. Maar ik dacht, ik ga terug naar Nederland. Ik ga straks lekker mijn master doen. En ik heb nog een ander pad, zeg maar. Ja. Dus, en het zit wel gewoon heel erg in mij, hoor. Want dat heb ik altijd gehad. Het glas is altijd half vol. En of ik nu super mooie dagen heb of ze zijn shit, ik zie altijd weer een kans om er een mooie dag van te maken en om het positieve te zien.
Dus dat zit echt in jou.
Ja.
Dat is waarom ik het filmpje ook wil laten zien.
Ja,
dit is
gewoon
het voorbeeld
het wel,
van positief erin staan.
Ja.
Net verloren en toch.
Ja, en ik denk wat ook wel, en dat is ook wel het ondernemerschap trouwens. En denk ik ook het leven. Wat ik hier natuurlijk ook doe, is gewoon als je een ander iets kan gunnen. Dat een ander gewoon de winst pakt. Of hè, een ander, in het ondernemerschap is het ook vaak. Een collega iets gunnen of een concurrent. Ik geloof heel erg, als je gunt, dan komt er ook business naar je toe.
Mm-hmm.
Dus misgunnen is toch wel een van de vervelendste eigenschappen, denk ik, die je kan hebben. Want ik heb het idee dat je dan ook heel veel negatiefs op jezelf aftrekt. Als je een ander zijn geluk kan gunnen of zijn succes, dan komt het ook wel bij jezelf terug.
Heb je dan wel eens dat je, je hebt het over gunnen, het succes gunnen van een ander. Hoe ga jij om met jaloezie? Of heb jij dat dan ook echt niet? Dat je soms denkt van, goh, die persoon, waarom die wel en ik niet? Of die doet het zo?
Dat heb ik dus echt nooit.
Okay.
Nee, ik vind dat, ik ben eigenlijk heel rationeel. Maar ik ben wel soms een beetje spiri in die zin. Dat ik denk, je moet geen negatieve energie verzamelen. Dus ik ben nooit iemand, ik zal nooit denken als, weet je, ik zeg ook altijd als mensen denken, ja, ik denk dat ik ziek ben. Je bent niet ziek, weet je, je bent gezond. Of, weet je, ik denk dat het me niet gaat lukken. Het gaat je wel lukken. Dus ik ben heel erg van het omdraaien, omdat ik denk, als je jezelf maar vaak genoeg iets vertelt, of dat nou negatief of positief is, dan gaat dat ook gebeuren. Mm-hmm. Want je ziet dan de opties die naar dat eindresultaat leiden. Dus ja. Ik denk ook altijd van, joh, weet je, ik zou dat helemaal niet fijn vinden als ik bij anderen denk van, oh, waarom heeft hij dat wel en ik niet? Ik denk alleen van, oh, hoe kan ik dat bereiken? Ik weeg het niet aan iemand anders, want ik gun ieder zijn geluk. En ik denk wel dat, ja, weet je, wie goed doet, goed ontmoet. Dat werkt toch wel echt zo in het leven, denk ik. Dat wel echt helpt.
Ja.
En dat klinkt dan altijd een beetje zweverig, maar ik heb toch het gevoel dat zo zit.
Ja, ja. En jij geeft als coach dus tips en helpt ondernemers. En dan vind ik altijd van, dan lijkt het eigenlijk, of dan heb je het beeld, dat het bij jou eigenlijk altijd goed gaat. Want anders zou je natuurlijk geen tips kunnen. Dat is in mijn hoofd, hè. Dan denk ik van ja. Maar het gaat toch bij jou ook wel eens helemaal mis?
Ja, ik zeg altijd, het is niet dat ik toch? Het beter weet of het perfect kan. Ik heb gewoon meer fouten gemaakt. Dus ik heb gewoon al meer lessen gehad. En dan kan ik die alvast meegeven. Dus nee, ik zie dat helemaal niet als dat het altijd perfect gaat. Want ik hoorde ook heel vaak, en dat heb ik toevallig nu ook in mijn boek dus beschreven, van ja, want jij bent toch psycholoog, dus dan gaat toch alles goed? Totaal niet. Ik denk alleen wel dat het je sneller opvalt wanneer iets misgaat. Mm-hmm. Of wanneer je niet lekker bij iets voelt. Of wanneer business-wise dat je denkt, dit klopt niet of dit wil ik niet. En dat je er iets mee doet. Dus ik ben me er wel bewuster van. En dat komt denk ik door mijn vak. Dat ik sneller weet van, oh ja, dan kan ik aan deze knoppen draaien. En dan leid ik het weer in goede banen. Maar nee, joh, weet je, nog steeds gaan er dingen bij mij ook fout. Maar ik denk dat ook bij, ja, weet je, het is toch ook het leven.
Nee,
wie heeft
precies,
nou perfecte
precies.
dagen of...
Ja.
Nee, dus ik denk dat je dat ook helemaal niet moet willen nastreven. Maar ik denk dat het wel helpt, weet je, met alle meters die je maakt, hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer dat je weet. En dat je wel denkt van, ah ja, deze situatie ken ik al. Dat gaan we niet meer doen.
Nee, dat je dus wel echt leert van
de fouten. Ja, echte leermomenten, ja.
En wat is nou een echt leermoment voor jou geweest? Je zegt van, nou, dat deed ik helemaal verkeerd en daar heb ik zoveel van geleerd.
Ja, ik denk dat ik wel heel veel in het begin, zeker van mijn ondernemerscarrière, dacht van, als ik maar gewoon heel veel doe en gewoon heel veel mensen probeer blij te maken en heel veel klanten probeer te helpen, dan wordt mijn succes ook groter. Want meer is ook meer succes. En ik denk dat ik echt in de laatste jaren pas heb gemerkt dat met hoe meer ik nee ben gaan zeggen en juist ben gaan afbaken en heel erg ben gaan focussen op één ding, van ik wil dat doen en dat wil ik heel goed doen en niet en. Dat pas echt voor succes heeft gezorgd. Dat je anders omdat je zoveel doet, dat je veel dingen gewoon matig gaat doen. En je kan beter gewoon één ding heel erg goed doen. Dus dat is bijvoorbeeld ook een reden dat ik heb hier vandaag deze lezing. Maar dat doe ik dus echt helemaal niet vaak. En niet per se omdat ik daar een hekel aan heb. Of wat dan ook. Maar het is niet voor mij de focus. Dus ik wil die tijd dan liever weer voor andere dingen gebruiken, zodat ik dat heel erg goed kan doen. Mm-hmm. Want als ik lezingen ga doen, dan kost me dat tijd. Dus dan is dat weer een takje wat ik uit ga breiden. En dan moet ik misschien ook weer meer op tv gaan doen en wat dan ook. Dus je kan zoveel. Ik denk dat het zowel werktechnisch als privé is van waar ga je echt voor kiezen. En dat gewoon goed te doen.
Ja.
En dat je er dan ook veel meer plezier aan beleeft en veel meer geluk en succes erin hebt.
Dus hebben we eigenlijk extra veel geluk dat jij hier vanavond zit. Want het is niet de focus, maar je zit er wel.
Ja, precies. Omdat, weet je, en dan vind ik het wel heel leuk om te kijken van, oh ja, waar doe ik ook al een beetje op onderbuikgevoel. Van waar heb ik dan een goed gevoel bij? Ja. En wat vind ik dan echt leuk om te doen? En dan pik ik er een paar dingen uit. En dat vind ik dan wel heel mooi. Maar weet je, ik zou heel veel lezingen kunnen doen. Maar dat is gewoon niet per se waarvan ik denk van, oh, daar moet ik me op richten. Ik wil me weer op andere dingen richten. En alles kost tijd. Dus je moet wel gewoon heel goed kijken van, waar wil ik mijn tijd aan besteden.
Ja.
Chicks and the City. Super Chick.
Ik zag ook online een interview van jou. Het gaat over dat je het een beetje moe van wordt, dat je niet serieus wordt genomen als vrouw. Daar hebben we ook een beeld van. Ja, dat is deze. is het voor vrouwen moeilijker om te ondernemen, vind jij?
Ik vind wel dat je op bepaalde vlakken wel weerstand krijgt. En dat je misschien minder snel serieus wordt genomen. Ja, dat is wel wat ik opmerk dat mannen vaak een beetje onder elkaar hebben van, hè, de schouderklopjes en wat doe je het goed. Mm-hmm. Terwijl ik dan denk, nou, het valt best wel mee wat hij doet. Dat is niet zo heel interessant. Ja. Terwijl als vrouw doe je 10 keer zo goed. En dan moeten ze nog de hele tijd vragen, oh, hè, maar doe je dat dan alleen? Of hoe heb je dat dan? Dat ze denken, nou, dat kan niet. En dat vind ik dan zo apart.
Ja.
En dat vind ik ook een beetje bijvoorbeeld met, hè, als je eenmaal als vrouw dus ook moeder wordt, dat je de hele dag vragen krijgt over, ja, hoe ga je dat dan doen met je kind en het moederschap? Terwijl mijn man wordt dat niet gevraagd.
Nee.
Daar gaan ze ervan uit dat hij gewoon doorgaat na 3 dagen zwangerschapsverlof. En dan doet hij wat hij doet. Dus ik vind wel dat je als vrouw vaak jezelf meer moet bewijzen en dat bepaalde karaktertrekken die bijvoorbeeld bij een man heel erg worden gewaardeerd, dat hij bijvoorbeeld heel direct is of heel dus to the point of heel zakelijk, dat je dan als vrouw meteen bitchy bent. Mm-hmm. Of arrogant.
Ja.
Of, terwijl ik dan denk, ja, geloof ik, doe ik niets anders dan een man zou doen. Maar het wordt wel anders gewogen. Dus ik vind dat, weet je, daar is wel echt wel een duidelijk verschil op te merken.
En waar ligt dat aan? Denk jij?
Ja, weet je, ik denk dat dat natuurlijk gewoon ook uit de oude rollen komt. Ja. Dat de mannen in principe altijd degene waren die de deur uitgingen en het vrouwtje zat thuis en dat ging voor de kinderen zorgen. En wij zijn natuurlijk wel echt aan een totale opmars bezig, dat wij gewoon ook gaan doen wat ze willen.
Ja.
Het hele feministische inslag, waar ik dan natuurlijk echt wel warm voor loop. En ik denk dat op de een of andere manier is dat nog steeds voor veel mensen lastig te begrijpen. Of dat je als vrouw ook gewoon heel succesvol kan zijn en misschien in 3 dagen tijd, omdat je ook moeder bent, hetzelfde kan bereiken als een man in 5 dagen doet.
Ja.
Om maar even een dwarsstraat te noemen.
Ja, ja, precies.
En dat dan heel erg vraagtekens bij worden gesteld. Dus dat vind ik echt wel, hoor. Daar merk je altijd nog wel dat daar wel veel zit. Ik heb daar laatst ook een artikel over gedeeld op LinkedIn. En er kwamen ook heel veel reacties van vrouwen op die zeiden, ja, inderdaad, mijn bedrijf wordt ook altijd een bedrijfje genoemd of zo. Dat vind ik dan ook zo.
Ja, bedrijfje,
ja.
Vrouwtje.
Ja, vrouwtje. Of zo van, dat je merkt in een gesprek zo van, ja, die jongens gaan het nu even hebben over de cijfers of zo. Dat je denkt, sorry, maar, ik kan daar niet over mee praten.
Ja precies. Ja. Of er moet een notule worden geschreven, de mevrouw aan tafel schrijft hem wel.
Dat je denkt, oké, heel apart. En ik moet je zeggen, weet je, het is allemaal een proces, hè. En ik merk ook wel dat heel veel mannen daar juist anders in zijn en ook wel vrouwen gewoon super serieus nemen en denken van, helemaal top, weet je. Dus het is echt zeker niet allemaal, maar je merkt gewoon dat het algemene beeld vaak toch anders is. En zeker, ja, wat ik ook gewoon vaak heb, is omdat ik dan toch ondernemer ben in een inhoudelijk vak, dat dan heel vaak bij mij ook weer erbij komt van, ja, maar je was toch model of Miss Nederland. Mm. En gebruik je dan je uiterlijk voor weet ik veel wat. En dat vind ik ook altijd. Dat ik denk, alsof een vrouw altijd haar uiterlijk moet gaan gebruiken. Want daar zal dat succes dan wel op gestoeld zijn.
Ja, het zal vast niet aan...
Nee, gewoon aan het feit liggen
dat ik al doet.
Die studie deed voordat ik überhaupt... Ja, snap je? Dus dat is wel heel apart.
Ja. Als we het toch over het uiterlijk hebben, vind je dat een vrouw gebruik mag maken of haar vrouwelijke charmes mag inzetten voor zaken? Wat vind jij daarvan?
Ja, als je dat wil doen en in je voordeel wil gebruiken, dan kan dat zeker. Ja, weet je, uiteindelijk gebruikt iedereen, ook mannen gebruiken hun mannelijke energie daarvoor en vrouwen ook. En ik vind, weet je, wat je gegeven is, daar moet je mee doen wat je wil. Kijk, tuurlijk vind ik dat daar bepaalde grenzen aan zitten, natuurlijk. Mm. Maar weet je, uiteindelijk als het gaat om een voet binnen de deur krijgen. Tuurlijk, ik ben echt de laatste die zegt van, ja, een uiterlijk kan meehelpen om ergens een voet binnen de deur te krijgen. Dat is zeker zo. En ik denk trouwens dat je er helemaal niet knap voor hoeft te zijn. Maar het feit als iemand verzorgd is en verzorgde kleding aan heeft en het is ook een beetje body language, hè? Een ferme hand geeft, iemand recht aankijkt, welbespraakt is. Dat allemaal dingen zijn. Ja, dus dat is echt een stukje uitstraling. Ik denk dat dat echt helpt. En dat zowel mannen als vrouwen dat in hun voordeel kunnen gebruiken. En dat is een stukje psychologie ook. Dat het heel slim is om jezelf daar ook een beetje in te scholen. Van hoe kan ik dat in mijn voordeel gebruiken? Want het heeft gewoon een verschil als iemand een podium op komt lopen en die loopt mooi recht. Of je komt zo schuifelend binnenlopen. Of als ik met iemand ga zitten en ik heb een afspraak en die geeft mij een slappe hand, dan heb ik al meteen een gevoel bij iemand.
Ja, ja, ja.
Terwijl als iemand mij een ferme hand geeft, dan denk ik, oké.
Okay, ja. Maar hij kan ook soms te ferm zijn.
Ja, oké, dat vind ik ook. Toch? Gewoon die mannen dat... die dan helemaal...
Nou, je hebt psychologie. Wat gebeurt er dan? Wat betekent dat? Is te ferm?
Dat is dan weer macht. Tenminste, dat associëren wij daarmee. Dat, okay. dat het dan too much is. Maar ja. Het is gewoon, ik denk... het heeft niet zozeer met knapheid te maken, maar wel met uitstraling. Dat als je zelfvertrouwen uitstraalt, dat ook in het ondernemerschap, dat gewoon... een extra is. Dat geeft je gewoon voordeel. Zeker weten.
Ja.
Chicks and the City. Super Chick.
Hoe kwam je op het idee om een boek te gaan schrijven? Want ja, dat is niet iets wat je dan denkt van ik sta op, oh, ik ga een boek schrijven.
Nee, totaal niet. Ik ben ook echt wat dat betreft helemaal geen schrijfster. En ik had helemaal niet die droom wat veel mensen nu hebben van ik moet een boek schrijven. Ja. Maar er waren gewoon al een aantal keren uitgeverijen op mijn pad gekomen. Die zeiden, wil je niet eens een boek schrijven? En daardoor ging ik daar eigenlijk wel een beetje over nadenken. Mm. En ik vond het eigenlijk wel heel erg bij mijn vak passen. En ik zat net een beetje in een... doorgroei van mijn bedrijf, dat ik niet meer iedereen kon coachen, want ik was heel erg naar die ondernemers toegegaan en er zat ook weer een ander prijskaartje aan en dat er zoveel mensen zeiden van joh, maar ik, weet je, al die wijsheden of dingen die je dan zegt van hoe kan ik daar dan aan komen of ga je filmpjes maken of YouTube of wat dan ook. Toen dacht ik, ja, als ik dat nu allemaal eens een keertje opschrijf in een boek, dan is dat wel iets wat bereikbaar is vervolgens voor iedereen. Dat iedereen kan een boek kopen van €20 en daar zijn voordeel mee doen, zeg maar. Dus toen ben ik met een uitgeverij in zee gegaan en ben ik gaan schrijven, wat echt een drama was.
Ja, want hoe gaat dat in zijn werk, zo'n boek, zo'n heel proces?
Weet je, in het begin hebben we geprobeerd, want de uitgeverij zei, nou hè, zoveel mensen die schrijven gewoon met een ghostwriter, jij vertelt je verhaal en iemand gaat dan opschrijven. Ik had daar al een beetje mijn twijfels bij, maar toch gezegd, nou ja, jullie weten het, probeer maar eens. Was helemaal niets, dat... ben ik te perfectionistisch voor. Ja. Ik zag allerlei dingen die mij niet aanstonden. Ja. Dus ik zeg, nou, ik ga het zelf schrijven, want in het genre is al meer dan genoeg, maar ik geloof dat het veel praktischer kan, veel luchtiger, met een grapje en gewoon lekker spreektaal. Dat je een boek over geluk kan lezen, dat je ook echt snapt wat je aan het lezen bent en niet 10 keer een pagina hoeft te lezen omdat je denkt, nou, dit is zo ingewikkeld. Dus toen ben ik het zelf gaan doen en ja, waar ik vooral eigenlijk achter ben gekomen is dat wat je in je hoofd hebt, dat in papier krijgen, dat best wel een uitdaging is. Om eigenlijk op te schrijven wat ik al 10 jaar in mijn leven en welke trucjes dat ik toepas. En ik heb ook vooral geleerd dat als je in een aanvalsplan blokken plant voor een boek te schrijven, want ik had natuurlijk maar x tijd, dat je dus dat met creativiteit te maken heeft. En dat niet altijd als ik ga zitten voor zo'n blok en ik denk ik moet nu een hoofdstuk schrijven, dat je dan soms gewoon na die 2 uur gewoon letterlijk 1 zin hebt, die ook nog ruk is, zeg maar.
Ja,
precies. Ja. Dus het was op het einde echt een deadline ding. Maar dat eerste boek heeft me wel echt geholpen om volgens het tweede een stuk makkelijker te schrijven.
Ja, ja. En als je nou zou moeten uitleggen hoe de twee boeken van elkaar verschillen, hoe zou je dat uit kunnen leggen?
Nou, ik omschrijf het vaak een beetje als het eerste boek. Dat is, hè, mensen zeggen vaak als je iets anders wil, of je wil een leuker leven, of je wil een andere baan, of afscheid nemen van een bepaalde vriendschap of wat dan ook. Dan zeggen mensen op een gegeven moment van, ja, je wil positiever, je moet de knop omzetten. Mm-hmm. En dan zeg je vervolgens, ja, maar waar zit die knop dan? Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. En eigenlijk gaat mijn eerste boek echt over, waar zit die knop precies? Hoe werkt dat? Waarom doe je de dingen die je doet? En hoe zou je ze anders kunnen doen? En het tweede boek gaat heel erg over, nou ja, de praktische tips. Echt 100 opdrachten hoe je die knop ook daadwerkelijk in allerlei situaties om kan zetten. Ja. Dus echt van het verlies van iemand tot positiever zijn, tot meer zelfvertrouwen krijgen. Wat zijn nu echt de praktische dingen die ik dagelijks doe of heb gedaan? En hoe kan je daar je voordeel mee doen? Dus dat vond ik dat... Het eerste boek is gewoon een hele mooie basis. Maar wat natuurlijk altijd de uitdaging is, is dat je dan vervolgens zo'n boek hebt gelezen. En dat je denkt, oh ja, ik ben geïnspireerd en gemotiveerd. En dan loop je vervolgens naar buiten, je eigen leven in. En dan denk je, ja, shit, nu komt die situatie op mijn pad. Maar wat moet ik nu doen? Mm-hmm. Daar helpt dat tweede boek.
Een soort van handboek of zo. Ja, met allemaal handige oefeningen.
Echt een handboek. Ik heb ook echt wel het idee dat nu die twee boeken, dat gaat niet nog een happy life. En dat maakt echt, dat is af. Ja. En daarmee geloof ik dat je heel wat dingen aan kan in je leven. En positief kan blijven, ook wanneer het shit is.
En komen er nog meer boeken, denk jij, in de toekomst?
Ja, volgend jaar komt er nog één boek, maar een ander boek, een ondernemersboek.
Ondernemersboek?
Ja, dus dat gaat echt over voor starters en groeiers die zeggen, nou, ik wil mijn eigen booming business bouwen. Daar heb ik wel wat tips voor en daar ga ik een boek over schrijven.
Ah, oké. Okay. En daar ben je nu al mee bezig?
Ja, ik ben ermee bezig. En dat is natuurlijk wel iets, deze boeken heb ik echt helemaal uit mezelf moeten halen en op moeten pennen. En dat ondernemerscoachen, dat is eigenlijk wat ik al jaren doe.
Ja.
Dus daar heb ik eigenlijk al een heel coachingsprogramma voor. Dus daar wil ik de belangrijkste dingen uitnemen. Ja. Zodat degene die zeggen, nou, misschien is de coaching bij jou nu nog een stap te ver. Die dan echt in zo'n boek kunnen duiken en kunnen zeggen van, oeh, ik wil misschien een eigen bedrijf beginnen of ik zit erin. Dat ik echt waardevolle tips mee kan geven.
Ja, ja.
Chicks and the City. Not your average podcast.
Even over het netwerken. Hoe belangrijk is netwerken, vind jij? Als je ondernemer bent of wilt zijn.
Niet zo.
Nee?
Ik ben niet zo heel erg van het koffiedrinken en van het theeleuten. En laten we verbinden en laten we iets voor elkaar betekenen. Omdat het heel vaak tot helemaal niets leidt. Dus ik vind netwerken wel belangrijk. Ik vind alleen dat je heel selectief moet zijn. En heel erg moet kijken, waar ga ik dan precies netwerken of met wie? En is dat daadwerkelijk een potentiële klant voor mij? Is dat iemand die echt iets voor mij kan betekenen? Of gaan we weer vrij kijken of het iets kan worden? Want wat ik bijvoorbeeld een nadeel vind van veel netwerkborrels, is dat het allemaal mensen zijn die op zoek zijn naar iets. Mm-hmm. Dus je hebt allemaal iets van elkaar nodig.
Ja.
Er zijn weinig mensen die zeggen, ik heb in overvloed, wil je wat van me afnemen? Snap je?
Ja.
Dus er gaat heel weinig vaak uitkomen. Het kost vaak veel meer tijd dan dat het je oplevert.
Hmm.
Als je door gaat rekenen. En ik ben daarom ook veel meer van het online netwerken. Je eigen netwerk letterlijk bouwen. Dus zeker als ondernemer. Hè, als je ondernemer bent, ga op LinkedIn. Superbelangrijk netwerk, zakelijk gezien. Mm-hmm. En ga daar je eigen netwerk bouwen. Waardoor het je veel minder tijd kost. En je veel dichter meteen op je ideale klant zit. En je niet ergens 3 uur hoeft te gaan theeleuten. Maar gewoon heel direct een chat kan hebben. Met die potentiële klant.
To the point.
En hem binnen kan halen.
Ja.
Weet
je?
En dan weet je ook meteen waar je staat. Met een telefoontje. En dat is vaak veel sneller. Dus ik vind het wel belangrijk. Ik vind alleen dat je dus niet moet verliezen in koffieafspraken en lunchdates. En dat je vervolgens denkt,
wat heb ik eraan gehad? Het moet wel ergens naartoe gaan.
Ja, ja. Het moet echt ergens naartoe gaan. Dus heel selectief in zijn. Dus ja, mij ga je eigenlijk niet tegenkomen op een netwerkborrel. Want ik heb er nog nooit één ontdekt waarvan ik denk, nou, daar ga ik nu heel veel business uit halen.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus waar haal jij je business dan uit? Is dat echt puur voornamelijk het online?
Ja. Ja. Ja, online is echt, en ik denk dat dat voor elke ondernemer alleen maar belangrijker gaat worden. Dus als je dat nog niet voldoende doet, dat je daar echt mee aan de slag moet, is kijken waar je doelgroep zich bevindt. Hè? Dus als je een webshop hebt, dan zit je koper misschien op Instagram. Als jij een coachingsbusiness hebt, dan zit je misschien op LinkedIn of wat dan ook. Maar dat je bent waar jouw doelgroep is. Want 95% van de mensen zit continu op zijn of haar telefoon. Op social media.
Mm-hmm.
Dus als jij daar bent waar jouw ideale klant is, dan is de kans heel groot dat je uiteindelijk die klant binnen gaat halen. Als je maar de hele tijd waardevolle content deelt en tips en tricks of al zijn het foto's als je dus producten hebt die jouw klant mogelijk wil hebben. Dus ik denk dat dat alleen maar belangrijker gaat worden. En voor mij is het gewoon echt mijn basis van mijn klantenstroom. Die volgen mij allemaal op LinkedIn bijvoorbeeld. Daar ben ik inmiddels heel groot, maar daar zit ik ook pas 3 jaar actief op.
Mm-hmm.
Dus je kan heel snel een heel groot netwerk bouwen als je het maar heel structureel doet. Dus ik ben daar ook wel elke dag mee bezig.
Ja.
En ik haal daar ook elke dag nieuwe klanten uit.
Ja, dus eigenlijk is social media daarin heel erg belangrijk.
Ja, superbelangrijk. En verkijk je dan ook vooral niet erop dat je aantallen moet hebben. Want het gaat er niet om. Kijk, wat je wel eens ziet bij influencers. Je hebt influencers die hebben 800.000 volgers, maar die krijgen nog geen boek verkocht. Want eigenlijk zijn die volgers niet super geïnteresseerd in wat ze doen. Die loeren een beetje, maar ze kunnen er niets aan verkopen.
Nee.
Dus je kan veel beter 500 mensen op je Instagram of LinkedIn hebben die oprecht geïnteresseerd zijn in wat jij te bieden hebt. Want dat zijn dan allemaal potentiële klanten. Dan dat het gaat om volume. Ik denk dat we daar als ondernemers vaak ook een beetje te veel van denken dat dat volume dan zaligmakend is, terwijl dat helemaal niet is.
Of dat je onzeker wordt van, hey, ik heb iets gepost en ik heb maar 10 likes of zo, wat je zegt.
Precies.
Jij zegt eigenlijk van, dat is niet erg. blijf gewoon
totaal niet, want als jij aan de achterkant twee chats krijgt van klanten die zeggen van goh, echt super wat je doet, kan ik dat kopen? Of, hè, of je ziet iets binnenkomen in je webshop of iemand doet een aanvraag. Daar gaat het uiteindelijk om. Van welke business levert het je op? De rest is puur je ego wat gestreeld moet worden. Ja. Van oh, krijg ik wel genoeg likes of genoeg reacties? Terwijl het heel erg belangrijk is als jij iets gaat aanbieden waar mensen echt behoefte aan hebben. En dat is eigenlijk wat je als ondernemer wil, hè, een bepaald probleem oplossen of een bepaald luxe probleem, hè, dat iemand iets wil hebben. Mm-hmm. Als je dat goed doet, dan gaat het helemaal niet om aantallen, maar het gaat heel erg om de juiste doelgroep aanhaken en daar gewoon goed op inspelen.
Maar het lijkt me ook wel moeilijk als je dus probeert business te genereren via social media en je merkt dat je bijvoorbeeld maar 10 likes krijgt op iets, om dan te blijven geloven in jezelf. En dan denk je van ja, mensen vinden het niet leuk.
Ja, maar dus ik denk dat daarom het dus als ondernemer ook zo belangrijk is. En daarom heb ik ook in mijn ondernemerscoaching een hele module die gaat over mindset. Mm-hmm. Dat je zelf in je eigen succes gelooft. En dat je heel goed weet wat je aan het doen bent met je bedrijf. Dus dat een like of een reactie niet een graadmeter is voor het succes wat je kan hebben. Mm. Dus dat je uit andere dingen je zelfvertrouwen gaat halen. En weet je wat het uiteindelijk is? Als jij 10 likes krijgt, maar je weet ondertussen ook wat je maandelijks verdient, omdat het gewoon top loopt, omdat je allemaal klanten krijgt, dan maakt het ook niet meer uit. Het is vooral dat begin dat je daar heel erg op verkijkt. En ook een beetje omdat, hè, we zijn ook allemaal met jonge mensen hier, we zijn allemaal op social media aan het kijken en we denken allemaal, oeh, het is heel zaligmakend dat ik groot ben of bekend of dat heel erg heb. Die volgers. En ik merk dat ook met de ondernemers die ik coach, die zeggen dan, oeh, sla mijn berichten wel aan. En dan zeg ik, hoeveel klanten heb je? Ja, dat gaat top. Ja. Ja. Daar gaat het om. Ja. Weet je, heel veel mensen ook loeren, zeg ik altijd. Die komen wel even kijken, die liken niet.
Maar dat zijn niet echte klanten. Ja, precies.
Misschien wel.
Ja, potentieel.
Weet je? Ja. Dus het gaat niet altijd om de likes en de reacties. Mm-hmm. Het gaat echt om de business die er vervolgens achter zit. Het is ook niet om de aantallen. Als jij dus 500.000 mensen op je Instagram hebt, als die allemaal niet geïnteresseerd zijn in het product wat jij verkoopt, wat heb je er dan aan? Ja. Kun je er beter 1000 hebben die echt jouw product willen kopen?
Ja. Ja, precies. Als we het over doelen bereiken hebben, hoe stel jij je doelen? Doe je dat ook met een aanvalsplan? Want dan moet ik
doen. Ja, een beetje wel hoor. Ja? Ja, moet ik wel zeggen. Ik ben wel, in de afgelopen jaren ben ik er ook heel erg mee bezig geweest. Van waar wil ik dan naartoe en wat wil ik dan bereiken? En zeker als je boeken wil uitgeven en een x-aantal ondernemers in je coaching wil hebben, dan moet je wel echt strikte doelen hebben.
Ja.
Dus ik bepaal ze wel altijd. Nu einde jaar evalueer ik ook altijd op het jaar. Dus niet alleen financieel, maar hè, hoe heb ik het ervaren? Hoe was de drukte? Hoe blij word ik ervan? En dan ga ik eigenlijk kijken naar het volgende jaar. En kijken, nou, wil ik meer, anders? Wil ik dingen niet? Wil ik dingen wel? Dus ik maak dat wel heel concreet. Dus ik maak het heel concreet in cijfers, maar ook in bepaalde kernwaarden van mijn bedrijf. Bijvoorbeeld van hoeveel uren wil ik werken? Mm-hmm. Op welke momenten wil ik werken? Wat ga ik daarmee verdienen? En dat ga ik dus ook vooral niet doen. Ja. Dus dat je echt een paar eikpunten hebt, dat je daar vervolgens ook alles wat je in het nieuwe jaar gaat doen aan kan gaan staven. Dus ik weet dat het me meer tijd gaat kosten dan bijvoorbeeld, ik wil 4 dagen per week werken, dan ga ik het dus niet doen.
Ja. Ja.
Dus dat doe ik wel echt.
Ja.
Ja.
Ja, precies. En moeten wij groot dromen of moeten we realistisch zijn?
Wat? In principe moet je realistisch zijn, maar wat ik wel merk is dat mensen realistisch gezien vaak veel te klein denken. Dus dan zeg ik wel altijd van ga maar groot dromen, want als ik vaak hoor wat de ondernemers die dan bijvoorbeeld bij mij beginnen, dat ze dan zeggen ja, ik zou misschien x willen verdienen en dan zeggen ze een vrij klein bedrag en dan als ze een jaar later staan dan zeggen ik had nooit gedacht dat ik dit had kunnen verdienen. Maar dat is dus omdat ze in de basis vaak te klein denken.
Ja.
Dus ik denk dat het wel goed is om een grote droom te hebben. Bijvoorbeeld als ik een boek ga uitgeven, dan denk ik niet, ik ga niet een boek alleen uitgeven om alleen aan mijn moeder te verkopen. Vind ik superleuk als zij er enthousiast over is. Maar hè, dan denk ik meteen, de grote droom is dat het in Amerika overal ligt. En vervolgens ga ik de stappen zetten, zeg maar, uitkienen van wat moet ik daar precies voor doen? Nou, moet ik hier dat boek maken, hier moet ik een uitgeverij hebben, hier moet ik het uitgeven, hier moet ik bepaalde targets halen. Dus dat je het dan zo zeg maar gaat maken. Maar anders, als je te klein denkt, zowel financieel als qua wat jij kan bereiken, dan hou je jezelf ook klein.
Ja.
En dan ga je ook niet meer doen, denk ik. En denken dat je meer kan, dan onderdruk je jezelf en je kunnen. En je kan zoveel, weet je?
Ja. Ja.
Chicks and the City. Super Chick.
Ja, je hebt natuurlijk net al gezegd een beetje. Je bent bezig met een volgend boek alweer. Wat is nog meer op jouw to-do-list?
Nou, als ik dus kijk naar de doelen van volgend jaar, heb ik eigenlijk ook samen met mijn businesspartner besloten dat het gewoon heel goed gaat. Mm-hmm. En ik heb echt het idee dat ik nu na alle jaren die ik in de afgelopen jaar gewoon echt keihard heb gewerkt en heel veel heb gedaan, dat ik dit jaar, echt de komend jaar, hetzelfde wil doen. Dus vooral wil behouden en niet per se weer een stap erbij. Want ik denk dat die stap erbij, dat kan altijd. Mm-hmm. En er is altijd meer en beter en mooier en weet ik veel wat. Maar ik ben wel heel tevreden met hoe het nu is. En ik weet ook dat als ik nog meer wil, dat me dat ook weer meer tijd gaat kosten. En meer energie. En dat moet ik ergens anders vandaan halen. En dat is voor mij wel de grens, zeg maar. Ik ben heel ambitieus, maar mijn ambitie stopt wel waar ik merk dat anders mijn gezinstijd of de quality time te zeer in het gedrang zou raken. Dus in het komende jaar ga ik dat boek maken. En verder de coaching doorzetten hoe die is. Met hetzelfde target als dit jaar. Ja. Hopelijk nog wat van die boeken verkopen. En het zou een hele leuke, waar ik verder weinig voor hoef te doen. Maar het is de mooie droom dat deze boeken gaan naar Duitsland in het voorjaar. Ja. Komen ze uit. En dan wie weet, fladderen ze nog verder uit. Daar zijn we nu niet mee bezig. Maar dat zou dan wel heel leuk zijn. Dat het een worldwide ding wordt straks.
En een heel leuk meisje ter wereld brengen.
Nou, daarom. Dus daar wil ik echt wel de tijd voor nemen. Dus er staan hele grote...
Ja, ik heb geen idee.
Nou, weet ik. Ik weet het dus eigenlijk. Daarom zeg ik ook.
Ja, precies. Heel goed.
Het zou kunnen.
Ja, ik probeer dan toch altijd een beetje, een soort primeurtje zou altijd leuk zijn, toch? We hebben het een keer bij de Girlboss gehad, hè. Die was ook zwanger, die wilde ook niet zeggen. En die heeft
sowieso
per ongeluk
wel zeggen,
heeft ze zich versproken. Dus dat hoopte ik een beetje op, maar jij bent daar heel...
Mensen ook wel zeggen nu, dat kan ik wel zeggen dat het niet zo is, maar ook met mijn buik, die was zo snel dat ze zeiden, is het een tweeling? Dat ik op een gegeven moment... Ja, en dat ik er overheen lul, omdat ze echt dachten, is het een tweeling?
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dat is
het
echt niet.
Het is ook wel leuk, dan gaat het lekker rond speculeren en zo.
Precies.
Dat is wel leuk. Nou, Kelly, ik vond het heel erg gezellig met je. Wat vond je er zelf van?
Ik vind het heel leuk. En een heel lekker, relaxed gesprek.
Ja, hè?
Ja,
was heel,
heel
erg
leuk.
Gezellig. Jullie ook heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk met jullie. Tot een volgende Girlboss. Ik vond jullie heel leuk.
Tot zo.
Dankjewel. Tot zo.
Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/RijnmondChicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.